Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanuit de Tweede Kamer in Den Haag, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vijf maanden na de verkiezingen gaat de formatie een nieuwe fase in. De vier partijen, PVV, VVD, NSC en BBB, beginnen met inhoudelijke onderhandelingen om samen een programmakabinet te vormen. Chef van de politieke redactie Pim van den Doel vertelt over de laatste stand van zaken. Hoe anders wordt dit rechtse kabinet echt?
Afgelopen woensdag vond er weer een debat plaats over de kabinetsformatie. En daarin werd eigenlijk de voorzichtige doorbraak besproken die informateur Kim Putters de afgelopen weken heeft bereikt. Kamervoorzitter Martin Bosma begon het debat middels een beetje volgens zijn traditie met een gedicht.
Als kruising tussen een kanarie en puttertje schijnt paars populair te zijn. Fraai gebekt, gekleurd de veertjes, maar bastaard en in lakmoes liberalen blauw onvruchtbaar.
Het was niet een echt gedicht, maar het was een poëtische bijdrage die SP-leider Jan Marijnissen ooit in de Kamer hield. En die hem werd aangedragen door informateur Kim Putters.
God ganselijke natuur. Jan Marijnissen. En dit mooie gedicht werd gesuggereerd door de oud-informateur, wiens naam drie keer voorkomt in het gedicht.
Hij sprak de afgelopen weken verder met de vier rechtse partijen, PVV, VVD, NSC en BBB. In een poging om ze toch weer aan tafel te krijgen. En dat is hem gelukt door eigenlijk te praten over de vorm van het kabinet. En Kim Putters heeft daar een hele eigen variant voor bedacht. Hij noemt het een programkabinet. Eigenlijk een soort variant van het extra parlementair kabinet. Maar in het Kamerdebat moest eigenlijk duidelijk worden wat hij en de vier partijen nou precies onder die nieuwe kabinetsvorm verstaan. En voor de andere partijen was het de mogelijkheid om eens echt kritische vragen te stellen over wat voor kabinet dit nu precies wordt.
Heel goed, dan geef ik graag het woord aan de eerste spreker van de zijde van de Kamer. En dat is de heer Wilders van de fractie van de PVV. Het woord is aan hem.
En nu dit verslag er ligt en dit debat achter de rug is, gaat de formatie echt een nieuwe fase in, precies vijf maanden na de verkiezingen.
Ja, dus Pim, een nieuwe fase in de kabinetsformatie. Hè? Dat debat ging ook over hoe dat kabinet er dan moet uitzien, dat zogenaamde programkabinet. Ja, is daar nu duidelijkheid over? Weet de Tweede Kamer inmiddels wat een programkabinet is?
Nee, daar was eigenlijk nog best wel veel onduidelijkheid over en twijfels over wat dit nu precies voor kabinet moet worden. De term extra parlementair is al ingewikkeld. Nou, programkabinet kwam daar dan nog bij. En je zag dat verschillende fracties echt de vraag hadden van hoe moeten we dit nu precies begrijpen? Dus Frans Timmermans.
Wat is het nu? Is het extra parlementair of is het niet zo?
Rob Jetten.
Kijk, ik ben gewoon een simpele jongen uit Brabant. En ik snap al vier maanden eigenlijk niet wat al die verschillende termen betekenen.
Henry Bontebal.
In mijn gevoel we toch een stuk mystiek creëren rondom die benaming. Om daarmee iets te maskeren.
Ze vroegen zich eigenlijk af, zijn dit nu een soort van woordspelletjes of is het echt iets anders?
Zou de heer Wilders er problemen mee hebben als we het gewoon vanaf nu, ook in dit debat, het gewoon hebben over een meerderheidskabinet?
Ik heb getekend voor een programkabinet en laten we alsjeblieft snel aan het werk gaan en afspraken maken om zo snel mogelijk te zorgen dat Nederland de problemen worden opgelost en ophouden over hoe het nou precies heet. En ik zeg dat ik me hou aan de afspraak dat het een programkabinet is.
En de vier partijen die dit kabinet moeten gaan vormen, die hadden toch wel een uitleg erbij dat het echt zou gaan afwijken van een gewoon rechtsmeerderheidskabinet. Er werden dan een aantal zaken genoemd. Hè. Dus alle partijleiders, inclusief Geert Wilders, nemen plaats in de Tweede Kamer. En zo zou er meer afstand ontstaan, hè, tussen het kabinet en die Tweede Kamer. Het idee is ook dat er een programma op hoofdlijnen wordt geschreven. Geen gedetailleerd regeerakkoord. Dat is een van de belangrijke kenmerken. En tenslotte zou de helft van het toekomstige programkabinet moeten bestaan uit bewindslieden van buiten Den Haag. Dus bijvoorbeeld vakministers, zoals we de afgelopen periode ook al een aantal hadden. Nou, dat is dan de uitleg die nu op papier staat. Maar in de praktijk moet eigenlijk gaan blijken hoe anders het echt wordt.
En werd woensdag ook duidelijk of de Tweede Kamer daar vertrouwen in heeft, hè? Of deze vorm gaat werken?
Er waren eigenlijk best veel twijfels nog over, best veel scepsis. En in eigenlijk de rest van de Kamer werd wel deze constructie toch gezien als gewoon een manier om nu het regeren met de PVV van Geert Wilders mogelijk te maken. En of Wilders nu vanuit zijn rol in de Tweede Kamer bijvoorbeeld zich aan de afspraken wil houden, of hij zijn toon in het landsbelang eigenlijk wat wil matigen, daar hadden partijen toch nog wel grote twijfels bij. Met name Pieter Omtzigt kreeg ook veel vragen van waarom hij wel op deze manier in een kabinet met de PVV wil stappen. Want Omtzigt had in de vorige ronde nog gezegd, zowel een meerderheids- als minderheidskabinet met de PVV is voor mij geen optie om daarin te stappen, om daar bewindslieden aan te leveren. Ik wil hoogstens gedogen, een term die hij gebruikte. Maar eigenlijk is dit programkabinet, waar Omtzigt nu wel ook bewindslieden voor wil leveren, dat is toch eigenlijk gewoon een kabinet waar ook PVV'ers in zullen komen.
We maken de polarisatiepolitiek, die maken we hiermee mainstream. Is dat een morele overweging die hij heeft afgewogen? En waarom is zijn mening de afgelopen weken toch op dit punt veranderd?
Ook of het vertrouwen tussen de partijen überhaupt voldoende is. Met name tussen Geert Wilders en Pieter Omtzigt was er de afgelopen weken toch ook wel veel chagrijn. En Jimmy Dijk van de SP die vroeg op een gegeven moment aan Geert Wilders van of het nou wel goed zat met dat vertrouwen en die chemie.
Hoe is de chemie eigenlijk tussen de PVV, de VVD, de BBB en het nieuw sociaal contract?
Geweldig. Voorzitter, staat hier een leugendetector aan gekoppeld?
En over Geert Wilders gesproken. Hij heeft zich de afgelopen tijd toch ook af en toe bijzonder opgesteld. Door via sociale media dan zijn gesprekspartners behoorlijk hard aan te vallen. Is daar vertrouwen in dat hij op een goede manier ook met die mensen kan gaan samenwerken straks?
Daar hadden de andere partijen ook wel hun twijfels bij. Of Wilders nu echt zou gaan veranderen, zijn toon zou willen matigen. Ook daarover veel vragen aan Pieter Omtzigt. En die verwijst dan elke keer terug naar die inmiddels beroemde basislijn rond de democratische rechtsstaat die de vier partijen hebben afgesproken.
Aan fundamentele grondrechten wordt niet getornd.
Daarin heeft Wilders wel zijn handtekening gezet onder de verklaring. En het is natuurlijk de grote vraag of Wilders dat in de praktijk, of hij toch niet weer de grenzen opzoekt. Geert Wilders zelf die reageerde ook op al die twijfels, of hij nou wel heel zo serieus verantwoordelijkheid wilde nemen. Door natuurlijk toe te lichten dat hij zelfs het premierschap nu in deze constructie heeft opgegeven.
Er is geen groter offer en geen grotere verantwoordelijkheid mogelijk dat als je de verkiezing hebt gewonnen met 2,5 miljoen stemmen voor mijn partij, met 2,2 miljoen stemmen voor mij als lijsttrekker. Met 37 zetels. We zijn by far de grootste. Ik vind dus dat die partij, en ik denk dat miljoenen Nederlanders dat met mij eens zijn, de premier had moeten leveren.
Dus hij sprak eigenlijk over dat hij nu die stap soort van opzij zet, zodat er een andere premier kan komen en dit kabinet met de PVV er toch gewoon kan komen.
En zien de andere partijen dat ook zo? Hebben ze er ook vertrouwen in dat goed gaat?
Niet de partijen natuurlijk meer aan de linkerkant in de toekomstige oppositie. Die hebben nog steeds veel twijfels bij hoe Wilders zich dan nu in het vervolg in de Tweede Kamer zal opstellen.
Dus ik heb er geen vertrouwen in dat die partij zich aan dat kader zal houden.
En of met dit kabinet toch niet radicaal rechts in Nederland voorgoed wordt genormaliseerd.
En daarmee nogmaals lijkt dit programkabinet simpelweg een naam te zijn geweest die verhult dat er een meerderheidskabinet is gekomen waar een nieuw sociaal contract het mogelijk maakt voor het eerst in de geschiedenis dat een radicaal rechtse partij wordt genormaliseerd en gelegitimeerd. En dat, voorzitter, vind ik zorgwekkend.
En nu beginnen dan inhoudelijke onderhandelingen met de vier partijen die eerder aan hadden gegeven juist niet met elkaar verder te willen praten. Dat gaat gebeuren onder leiding van twee nieuwe informateurs. Elbert Dijkgraaf, een SGP'er, en Richard van Zwol, een CDA'er. Wie zijn dit?
Nou, Albert Dijkgraaf, die is eigenlijk al een paar jaar weg van het Binnenhof, maar die was inderdaad ooit Kamerlid van de SGP. En die staat in ieder geval bekend om zijn grote kennis van financiën. Hij was ook financieel woordvoerder, wat natuurlijk in deze volgende fase over de inhoud en het geld heel erg van pas kan komen. Richard van Zwol, ja, heeft een hele lange bestuurlijke carrière, ook in de ambtenarij met name, was ooit ook actief voor het CDA. En hij was recent nog in het nieuws, omdat hij de voorzitter was van de staatscommissie Demografie. En die hebben een belangrijk rapport gepresenteerd, waarin ze zich ook uitspreken over het migratiebeleid. En zijn belangrijkste advies was eigenlijk: beperk nou die migratie of krijg grip op die bevolkingsgroei. Nou, en migratie is nou net het grote onderwerp wat deze vier partijen echt willen aanpakken. Dat willen ze gaan beperken. Dus in dat opzicht was die keuze voor Van Zwol wel heel interessant.
Ja, want hij kiest opnieuw voor informateurs van buiten zijn eigen partij. En ook met een verrassingseffect. Waarom doet hij dat nou?
Nou, ik denk dat Wilders dat deels uit noodzaak doet, omdat hij zelf eigenlijk geen goede mensen heeft om dit soort klussen te doen. Maar er zit ook een ander, denk ik, strategisch heel slim argument van Wilders bij. Is dat hij op deze manier natuurlijk toch ook andere partijen in naam een beetje bij dat kabinet betrekt. En hij hoopt, denk ik, dat hopen de vier partijen, dat er toch ook wel bewindspersonen van buiten de vier partijen misschien in dat kabinet willen. Ja, en op deze manier wordt dat misschien toch een stukje makkelijker.
En wat wordt precies de opdracht van deze informateurs?
Nou, de opdracht is om de komende 8 weken en zoveel eerder als mogelijk is om een akkoord op hoofdlijnen te sluiten tussen deze vier partijen. En de hoofdlijnen die zijn een soort van bepaald door de vier partijen al. Wat zij nou echt de belangrijkste onderwerpen vinden om afspraken over te maken. Maar verder lijken ze vooral meer brede doelen / ambities te willen formuleren. En dus niet over alles gedetailleerde afspraken te willen maken. Dat is tenminste het idee op papier. Maar in het debat zag je al dat bij sommige onderwerpen waarschijnlijk heel moeilijk wordt. En dat de afspraken misschien toch wel gedetailleerder worden. Geert Wilders bijvoorbeeld, die had het over migratie. En die zei ik wil wel iets meer opnemen dan de doelstelling: we moeten de migratie beperken. Ik wil daar ook wel over concrete maatregelen afspraken maken. Dus die had het al over een hoofdlijnenakkoord plus. Pieter Omtzigt had al in het verslag van Putters notabene laten opnemen dat hij voorstander is van een akkoord op hoofdlijnen, maar niet over de dingen die hij belangrijk vindt.
Oh ja, dus alles een afspraak voor iedereen behalve voor de dingen die ik belangrijk vind.
Ja, als iedereen dat zegt, krijg je natuurlijk een heel uitgebreid akkoord en geen akkoord op hoofdlijnen. En nou ja, dit is eigenlijk al eerder gebeurd. Dus de ambitie om toen werd het gewoon een dunner regeerakkoord genoemd, te schrijven. Maar heel vaak blijkt dat dan in de praktijk toch weer ingewikkeld. En kijk, zo zou het nu ook weer kunnen gaan. Deze partijen constateerden net al, ze hebben niet het volste vertrouwen in elkaar. Ja, en dan kan je toch geneigd zijn om juist dan toch heel erg duidelijk die afspraken op papier te gaan zetten met elkaar. Maar ja, dat moeten ze de komende weken moeten waarmaken.
Ja, want als je dus denkt over thema's als migratie, nou goed, misschien heeft iedereen daar in ieder geval op hoofdlijnen eenzelfde idee over, namelijk dat dat minder moet. Maar als je kijkt naar een onderwerp als steun voor Oekraïne, ja, hoe krijg je zoiets voor elkaar met vier partijen die daar verschillend over denken?
Nou, Oekraïne is denk ik een van de meer ingewikkelde onderwerpen waar eigenlijk met name de PVV er toch wel heel anders over denkt. Hè? Geert Wilders heeft zich de afgelopen 2 jaar heeft politiek wel steun uitgesproken voor Oekraïne en Rusland wel een agressor genoemd, maar is eigenlijk tegen die continue financiële en ook militaire hulp die Nederland stuurt. De andere partijen zijn daar op zich wel voor. Maar ja, er zijn wel echt zorgen, die waren ook te horen in het Tweede Kamerdebat bij de andere partijen, ja, dat misschien aan die afspraken gemorreld gaat worden.
Dus het zou mij een lief ding waard zijn als mevrouw Jessicus helder aan zou geven dat hierover steun aan Oekraïne en de inzet om ervoor te zorgen dat Poetin hier niet als winnaar uitkomt, en dat dat voor de VVD ook een rode lijn is waar niet overheen mag gaan.
En wat zijn de andere punten die nu voorliggen waarvan we eigenlijk al op voorhand weten dat ze ingewikkeld worden en waar partijen die met elkaar gaan samenwerken misschien toch echt afspraken over willen maken?
Nou, ik denk opnieuw het geld zal moeilijk zijn. Hè. De geld was voor Omtzigt de reden om in de vorige ronde nog boos weg te lopen. Hè, omdat hij dacht, hey, de cijfers kloppen niet. Hij twijfelde of hij met de PVV en BBB, die in hun programma miljarden extra uitgeven zonder te bezuinigen, of hij wel serieuze financiële afspraken kon maken. Iets als landbouw en stikstof is natuurlijk ingewikkeld. Daar wil BBB vol op de rem. De VVD heeft dat beleid de afgelopen jaren gesteund. Nou, migratie hebben we eigenlijk al genoemd als iets waar ze alle vier echt resultaten op willen, maar waar dan juist weer de praktijk en de Europese afspraken waar Nederland bijvoorbeeld aan vastzit, het wel eens ingewikkeld kunnen maken. En ook zoiets als het klimaatbeleid. Nederland heeft allerlei internationale verplichtingen waar je niet zomaar onderuit kan, die de VVD ook de afgelopen jaren heeft omarmd, maar waar de andere partijen toch aanzienlijk sceptischer over zijn. Dus er zijn eigenlijk nog een lange lijst inhoudelijke obstakels.
Ja, en dat is de inhoud. Die is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar stel je nou voor dat ze daar uitkomen. Hoe gaat het kabinet er dan uitzien? Deze nieuwe vorm met een andere invulling ook qua mensen. Welke ministers kunnen we daar mogelijk in terugzien?
Ja, daar heeft ook weer Putters een interessant voorstel voor gedaan. Hij zegt, je moet eigenlijk streven naar 50% bewindslieden van binnen de partijen, zeg maar uit de politiek zelf. En 50% buitenstaanders, dus mensen van buiten de politiek die misschien wel bestuurlijke ervaring hebben, maar niet al in Den Haag zitten. Nou, daar hebben de vier partijen zich dus achter geschaard. Maar dat betekent wel dat ze dus heel veel mensen van buiten Den Haag ook bereid moeten vinden om in dat kabinet te gaan zitten. Ze hopen misschien ook nog, dat stipte wel even aan, bij andere partijen nog wat mensen te kunnen losweken.
Ligt dat voor de hand? Is dat een optie?
Nou ja, ik denk wel dat, zeker nu ook die Albert Dijkgraaf informateur is, dat het de best is een SGP'er kan toetreden. Zij zijn ook echt sympathiek tegenover de komst van dit rechtse kabinet. Bij CDA's ligt dat al gevoeliger, omdat die ook zich niet met dit kabinet willen associëren. Maar bij partijen als D66 en PvdA is het eigenlijk nog ondenkbaarder. Omdat daar al echt is gedreigd van, nou, als mensen van onze partijen in dit kabinet stappen, dan zullen ze worden gerooieerd, dus echt uit de partij worden gezet.
Ik heb ze allemaal gewaarschuwd. Elke D66'er die plaatsneemt in dit kabinet Wilders 1, gaan we het lidmaatschap van D66 ontzeggen.
Nou, dat zijn stevige dreigementen. En dit gaat over de ministers, maar dan hebben we ook nog geen premier. En Wilders heeft dus gezegd dat hij dat niet wordt. Wie dan wel?
Ja, dit is echt de grote vraag van de komende tijd. En in Den Haag is het speculeren dan natuurlijk altijd wel al meteen begonnen. Maar kijk, Geert Wilders mag dus, ook van de andere partijen natuurlijk, nu op zoek naar iemand die dan wel premier kan worden. Maar die persoon moet dan wel weer ook kunnen rekenen op voldoende vertrouwen bij de VVD, NSC en BBB. Ja, en wie zou dat kunnen zijn? Van de week dook er opeens een naam op van Hans Hogevorst, oud-minister van de VVD. Die in het AD zou hebben gezegd dat hij wel wil, maar dat bericht werd later ingetrokken. Maar goed, zo kun je over heel veel andere mensen ook gaan speculeren. Maar het eerlijke antwoord is dat we het eigenlijk gewoon echt niet weten. Dus vindt Wilders nog iemand van buiten de partijen met genoeg gezag om dat te gaan doen? Of komt hij inderdaad bijvoorbeeld uit bij toch een ervaren VVD'er? En is die toch weer afhankelijk van die VVD nu om een premier te vinden? Ja, dat zullen we de komende weken moeten gaan zien.
Ja, het wordt niet makkelijk als ik jou zo hoor, Pim. Tegelijkertijd zou het dus kunnen met dit tijdspad dat we over 8 weken een nieuw kabinet hebben.
Nou, als alles goed loopt, dan kan dat zeker. Dan zou er over 1 week of 8 een nieuw rechtskabinet geformeerd kunnen worden. Ik denk dat ze alle vier oprecht zullen willen proberen om hier een succes van te maken. Hè. Eigenlijk ook bij een gebrek toch aan andere mogelijkheden. Alleen er zal nog wel hard onderhandeld worden. En dat is ook wat PVV-leider Geert Wilders bijvoorbeeld in het Kamerdebat duidelijk zei. Hij zei van, in de beeldvorming heeft hij al behoorlijk wat weggegeven. Laatste voorbeeld natuurlijk het premierschap. Maar hij waarschuwde van, nou, wij zullen echt keihard gaan onderhandelen. En wij zullen dit kabinet alleen mogelijk maken als we ook echt de beloftes aan onze kiezers kunnen waarmaken. Ja, en dat geldt natuurlijk uiteindelijk voor alle vier. Dus er zullen nog wel hele stevige onderhandelingen gaan volgen.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag.
Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks, Nash Keller en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was vandaag. Maandag weer.